Gemeente Dames uw Kerkraad, heb ik de volgende mededeling voor u. Wat betreft collecten in deze dienst, er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collect is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collect is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Een kistje in de voorkerk kunt u uw gaven geven voor de zending en het plaatselijke evangelisatiewerk. De collecten worden u van harte aanbevolen. Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft en die zijn trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Maar we zetten deze dienst voort met het zingen uit Psalm 58 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 58, vers 1. O gij vergadering gezeten, om recht te doen, spreekt gij het recht. Wordt alles billijk aangelegd, kwijt ieder zich naar zijn geweten. En vers 3. De boze leugensprekers dolen, van het uur dat zij geboren zijn, in hart en mond ligt heet venijn, als in een vurige slang verscholen. En deze psalmen zingen wij omdat we in de prediking stilstaan bij Handelingen 13. En dat is dat Saulus en Barnabas voor het aangezicht van de stadhouder Sergius Paulus op Cyprus zijn. En dat daar een vals profeet Bar Jezus is die de woorden van Barnabas en Saulus verdraaien. En dat Saulus hem terechtwijst, vermaant, veroordeelt. Daarom deze psalm, Psalm 58, vers 1 en vers 3. Vanavond belijden wij het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij uit Psalm 111. Met deze psalm zingen wij het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal. Als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond. Aan al zijn volk, hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Dus na de geloofsbelijdenis, Psalm 111, vers 5. En ieder spreekt met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel. Hij zit aan de rechterhand van de Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Aangezicht van de Heer om het gemeenschappelijk gebed met de bede om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Uw waarheid staat vast, Heer, en u bent getrouw. Het lijkt ook vanavond weer als de gemeente van Abbenbroek voor deze tweede keer bijeenkomt. Hier in dit kerkgebouw rondom uw woord. En wij danken u dat u de deuren van dit gebouw weer liet openstellen. En dat wij hier in alle vrijheid en in alle rust weer bij elkaar mogen komen. Heere, wie zijn wij dat u in uw trouw dat steeds opnieuw aan ons geeft. Dat u in uw trouw elke zondag weer opnieuw tot ons spreekt. En dat u in uw trouw steeds opnieuw dat woord van uw Zoon Jezus Christus zijn werk laat verkondigen. Heere, wij danken u daarvoor. En tegelijk bidden we u in deze dienst. Zend uw geest dat die ons leidt. Dat hij nabij is in het luisteren en in het spreken. Dat uw woord niet alleen op papier hier voor ons ligt. Maar dat het door uw geest in het hart gebracht mag worden. En we bidden u of u alle belemmeringen die er kunnen zijn in deze dienst, of u ze weg kan nemen, weg wil nemen. Dat wij met onze gedachten bij uw woord bepaald zullen worden. Dat de dienst in orde en rust zal verlopen. Dat uw woord met kracht zal werken, Heer. En u kent in ieder van ons, zoals we hier in de kerk bijeen zijn, jong of oud. U weet met welke gedachten we naar de kerk gekomen zijn, dat we wellicht aan zorgen meedragen, vanuit de achterliggende week om wat er gebeurd is, of vanwege de aanstaande week of de week die nu begonnen is, vanwege de dingen die nog moeten gebeuren. Bezorgd, wellicht vanwege gezondheid of werk of zorgen in het gezin of de familie. Heere, wij bidden u, geef hier in uw bedehuis op deze rustdag rust in de gedachten om te luisteren naar uw woord en geeft u daarin onderwijs en tegelijk ook ondersteuning, dat u in welke situatie wij ook zijn, dat u er ook bent en dat u voortdurend aangelopen mag worden, in het gebed voortdurend naar u toegegaan mag worden. Heer, u weet wat dan nodig is naar het lichaam, maar ook naar de ziel, met welke gedachten we hier gekomen zijn, of hier onze plaats hebben ingenomen om te luisteren naar uw woord als de stem van de herder. Dat het is omdat we uw stem kennen als zaligmaker. Geef dan in deze dienst zegen, onderwijs en verdieping in de kennis van u. Tegelijk ook dat u doorgaat met uw werk, waar wij mensen zouden kunnen denken dat uw werk ten einde is. Zoals die gedachte wel eens kan zijn in ons land, onder ons volk, als er meer kerken sluiten dan dat er geopend worden. Heere, u gaat door, omdat u getrouw bent, omdat u niet laat varen dat wat uw hand begonnen is. Heere, als we onze plaats hebben ingenomen, uit gewoonte, dat we het gewend zijn, we bidden u, wilt u dan juist ook spreken, dat het beseffen, in de kerk gaat het niet over zomaar iets, maar gaat het over verloren of behouden? Gaat het of leven voor eigen rekening en daarmee verloren zijn, of het geloof in uw Zoon Jezus Christus? Dat u het aandringt in hem te geloven, dat u dat geven wil. Heere, weest u zo in deze dienst in ons midden. Weer de Satan van deze plaats. Geef hem geen ruimte in dit gebouw. We bidden u ook vanavond voor de kerk in de verdrukking. Als we hoorden in de afgelopen week dat er weer honderden christenen zijn opgepakt in Syrië door IS. Dan kan ons de angst om het hart slaan, Heere. Hoe zal het met hen aflopen? We bidden u, weest u hen nabij. Ondersteunt u hen en geef dat zij in dit lijden, omdat zij christen zijn, omdat zij uw naam dragen, geef dat zij in dat lijden mogen zien, steeds opnieuw op uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat ze het mogen ervaren, dat ze u gehaat hebben en dat ze daarom ook uw kinderen haten, die naar u genoemd zijn. Maar dat ze het ook mogen ervaren dat u in het lijden nabij bent, hen ondersteunt. Heer, wij bidden u, geef dat ze weer vrijkomen. Ook anderen die omwille van uw naam gevangen zitten, elders op deze wereld. Bevrijd hen. En geef dat zij op die plaatsen van gevaar mogen spreken over uw goedheid, over uw liefde, over uw nabijheid. Heere, zo dragen wij de kerk wereldwijd aan u op. Ook daar op de zendingsvelden en op evangelisatieposten. Als daarvoor een collectebus hier in de kerk staat voor het plaatselijke evangelisatiewerk. Heere, wij bidden u om uw zegen daarover. Dat uw woord met kracht ook in ons land mag werken. Zo leggen we dit alles voor u neer. Ontfermt u zich over ons in deze dienst. En zend uw licht en uw waarheid, dat die ons leidt. Niet omdat wij dat verdienen, niet omdat wij ergens aanspraak op zouden kunnen maken, maar enkel en alleen om Jezus wil. Amen. We openen vanavond Gods woord in het boek Handelingen en we lezen uit hoofdstuk 12, de eerste 12 versen, dus Handelingen 12, vers 1 tot en met 12. In de de prediking staan wij stil bij de versen 6 tot en met 12. En ik zeg het verkeerd, zie ik. Ik zeg 12, maar het is hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 12. Handelingen 13, vers 1 tot en met 12. En in de tekst voor de prediking zijn de versen 6 tot en met 12. Handelingen 13, we beginnen te lezen bij vers 1 en we lezen door tot en met vers 12. De tekst is vanaf vers 6. Handelingen 13 vanaf vers 1. En er waren te Antiochië in de gemeente die daar was enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon genaamd Niger en Lucius van Cyrene en Manahen die met Herodes de viervorst opgevoed was en Saulus. U vraagt zich misschien af, wie zijn deze mannen broeders? Barnabas kent u, dat is de apostel Barnabas. Saulus kent u ook, dat is de apostel Paulus. En die ertussen staan, Simeon, genaamd Niger, die komt alleen hier voor. En dat hij hier Niger genaamd wordt, dat betekent dat hij dus van Afrikaanse afkomst was. Met andere woorden, een gekleurd uiterlijk had. En daarnaast Lucius van Cyrene, die is ook van Afrikaanse afkomst. Cyrene in Noord-Afrika. En Manahen, die met de Herodes de Viervorst opgevoed was. Dat is bijzonder, want als u in het voorgaande hoofdstuk kijkt, dus hoofdstuk 12 vanaf vers 20. In mijn Bijbel staat daarboven geschreven, boven die perikoop, de dood van Herodes. Dat deze man, die Manahen is opgegroeid met Herodes de Viervorst. En Manahen is dus een apostel of leraar in de gemeente van Antiochië. Maar zijn jeugdvriend Herodes, die is iets eerder gedood omdat hij opstond tegen God. Gedood onder het oordeel van God. Dus we zouden zeggen, jeugdvrienden, de een geoordeeld door God en de ander in dienst van God gesteld in de christelijke gemeente te Antiochië. En ook hij komt alleen hiervoor. Goed, we gaan verder met lezen, hoofdstuk 13, vers 2. En als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest, zonder het mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Deze dan uitgezonden zijnde van de Heilige Geest, kwamen af tot Seleucië en vandaar scheepten zij af naar Cyprus. En gekomen zijnde te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden. En zij hadden ook Johannes tot en dienaar. En hiermee wordt Johannes Marcus bedoeld, en dat is een neef van Barnabas. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Barjezus, welke was bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. Deze, Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Doch Saulus, die ook Paulus genoemd is, vervuld met de Heilige Geest, de ogen op hem houdende, zeide, O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? En nu, zie, de hand des Heren is tegen u, en gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En van stonden aan viel op hem donkerheid en duisternis, en rondom gaande zocht hij, die hem met de hand mochten leiden. Als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. Zoals gezegd, tekst voor de prediking, handelingen 13, de versen 6 tot en met 12. Thema boven de preek, licht en donker voor de ogen van Sergius Paulus. Drie gedachten, de eerste naar aanleiding van de versen 6 tot en met 8, de ontmoeting. De tweede, naar aanleiding van de versen 9 tot en met 11, de verkondiging. En de derde, naar aanleiding van vers 12, het geloof. Dus licht en donker voor de ogen van Sergius Paulus. Drie gedachten, de ontmoeting, de verkondiging en het geloof. En ter inleiding op de preek zingen wij uit Psalm 47. Psalm 47. En daarvan vers 2, naar Gods wijsbestel, op Gods hoog bevel, slaan wij door zijn hand volken aan den band, die door ons verneert, door ons overheerst, strekken tot een blijk, hoe hij liefderijk aan zijn woord gedenkt. Vers 4, zing des hoogsten eer, opdat ieder leer, hoe hij heerst alom over het heidendom. En vers 5, de eersten van den staat, die den onderzaat naar Gods wijze wet, zijn ten schild gezet, erens hoogsten macht, God munt uit in kracht. Psalm 47, vers 2, vers 4 en vers 5, en ondertussen wordt er gecollecteerd voor de genoemde doelen. Handelingen 13, vers 6 tot en met 12. Licht en donker voor de ogen van Sergius Paulus. De ontmoeting, de verkondiging en het geloof. Gemeente is Barnabas geweest die Saulus, nadat hij geroepen was door God, nadat hij tot bekering is gekomen, binnengebracht heeft in de vergadering van apostelen. Terwijl de andere apostelen Saulus niet geloofden, terwijl de Griekse Joden erop uit waren om hem te doden, was Barnabas het die hem binnenbracht, die hem geloofde, die hem ondersteunde en die erbij was, zodat de andere apostelen naar Saulus luisterden. En Barnabas is het ook geweest die Saulus geroepen heeft toen Barnabas in Antiochië, de gemeente daar diende, geroepen heeft vanuit Tarsus, waar Saulus op dat moment verblijft, om hem te komen helpen, bij te staan, daar in Antiochië, om de gemeente daar te dienen. En samen met Barnabas heeft Saulus meer dan een jaar daar gediend. U kunt dat lezen in hoofdstuk 11. Deze plaats, Antiochië, waar zij de gemeente dienen, waar zij door God gesteld zijn om de gemeente voor te gaan, een vluchtelingengemeente zouden wij zeggen, bestaande uit Joden die gevlucht zijn vanuit Jeruzalem nadat Stefanus daar gedood was. Daar zien we, daar lezen we in deze gemeente dat de Heilige Geest werkt. Heel nadrukkelijk. Dat zij het zegt, zondert mij af, beide Barnabas en Saulus. Het is apart. Stel ze tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. We lezen dat deze gemeente dat ook doet. Ze nemen Barnabas en Saulus apart. En we lezen in vers 3 dat zij vasten en dat zij bidden. En dat zij hen vervolgens de handen opleggen en hen laten gaan. Merkelijk alleen is, in dit gedeelte wordt niet verteld waar de reis naartoe zal moeten gaan. Het is niet zoals we later lezen, maar de zendingsreizen van Saulus, dat er een gebed komt, kom over en help ons, dat hij op weg moet gaan. Hier, afgezonderd tot de dienst van God, en dan? Vers 4 lezen we dat ze op reis gaan. Antiochië, als je het op de kaart opzoekt, dat is de huidige plaats Antaikai, ligt tot nu net in Turkije. Tegen de grens met Syrië aan, en op dit moment, als dit geschreven wordt in de handelingen, is het de hoofdstad van de Syrische provincie. De provincie Syrië in het Romeinse Rijk. Daar zij gaan naar de kust, naar de plaats Seleucië. Wij zouden zeggen het Den Helder van het Romeinse Rijk, of in ieder geval van dat deel. Daar waar de marinevloot gevestigd is. En zij schepen daarin. Om vervolgens 200 kilometer te varen de zee over om in Cyprus aan te komen. Cyprus. Onder ons bekend als vakantieeiland. Of het bekend geweest is bij Saulus, dat weten we niet. Of hij wel eens geweest was, of hij er iets van geweten heeft, het woord zwijgt erover. Tegenstelling tot Barnabas. Van hem weten we, Handelingen 4, dat hij geboren is, dat hij opgegroeid is op dit eiland, op Cyprus. En juist dat is de aanleiding dat zij op weg gaan naar dat eiland. Want let wel, hier in dit gedeelte, Barnabas gaat voortdurend voorop. Aan het begin van hoofdstuk 13, bij die opsomming van profeten en leraars, eerst Barnabas. En dan in vers 2 dat de Heilige Geest het zegt, zondert mij af Barnabas en Saulus. En dan in het vervolg, hoofdstuk 7, dat Barnabas en dan Saulus geroepen worden. Barnabas gaat voorop, hij leidt hen op deze eerste zendingsreis. Hij gaat voor, op weg naar Seleucië, in schepen naar Cyprus en daar in de havenstad Salamis aan land. Daar verkondigen zij het woord van God. Hij zegt Lucas, ja, niet op de markt. Niet ergens op een plein, nee, allereerst daar waar de Joden zijn. Er klinkt heel iets in door wat er in het vervolg van de zendingsreizen steeds terugkomt. Eerst de Jood en dan de Griek, eerst de synagogen en dan de heidenen. dat zij hier rondgaan, Salem is door, die havenstad rond, om daar te verkondigen het woord van God. Ja, vraagt u zich misschien af, als die zo geschreven staat in Handelingen 13, was er zegen op de prediking? Er zijn verschillende synagogen, niet één, er zijn veel Joden daar in Salem, verschillende. Ze gaan ze rond. Is er zegen op die prediking geweest? De verkondiging van het woord van God dat Jezus de Christus, de levensvorst is, dat Hij het is, de Messias die verwacht is door de Joden. Dat Hij het is waar Mozes over sprak, dat Hij het is waar de profeten over geprofeteerd hebben. Lucas zwijgt erover. Hij vertelt hem dat Johannes Marcus een dienaar is, maar hij vertelt niet wat het woord daar gedaan heeft. Sommige uitleggers zeggen erbij, ja, waar dit geschreven wordt, het woord Gods verkondigd, dan mogen we er ook de verwachting hebben dat dat woord met zegen verkondigd is. Te meer omdat Barnabas later opnieuw terug is gegaan naar Cyprus. En dat vanuit de geschriften buiten de Bijbel geschreven wordt. Ja, Barnabas is daar op Cyprus, de martelaarsdood in deze havenstad Salamis, gestorven. Ze verkondigen het woord van God. En dan vers 6, als zij het eiland doorgegaan waren, tot Paphos toe. Het staat er tamelijk zakelijk. Van het ene eind van het eiland, Salamis, een stad aan de Syrische kant, het hele eiland Cyprus over, zeg maar 200 kilometer, naar de andere kant, waar de andere havenstad is, Paphos. De grootste stad van het eiland en sinds dat het eiland onder Romeins bestuur staat, is deze stad ook het bestuurscentrum. Daar is de macht gevestigd, daar is de invloed. Het is ook de stad die dichtst bij Rome is gelegen op het eiland Cyprus. Daar vandaan wordt geregeerd. Als het eiland doorgegaan waar? Ja, zegt u, zijn ze dan zo in één keer doorgelopen? Van het ene eind naar het andere. Nou, in het woord doorgaan klinkt ook door dat ze in het reizen ook verkondigd hebben. Verkondigd dat woord van God tot een ieder die het horen wil. Doorgegaan tot Paphos, een havenplaats. En schrijft Lucas dan vervolgens, tot Paphos toe, komma, vonden zij een zekere tovenaar, een vals profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus. Zo leest, kun je afvragen, hoe is dat dan gegaan? Paphos, het was niet een klein dorpje zoals het Abbenbroek is. Het is ook niet een groter dorp, zoals de dorp hier misschien in de omgeving. Het is een stad geweest. Een stad waar veel mensen hebben gewoond. Een stad waar nu ook nog veel mensen wonen. En een stad die compleet verromeinst was. Mooie wegen, grote gebouwen, paleizen voor de stadhouder en ieder die daar regeert. Tempels ter ere van de afgod Afrodite. En met name die. Een stad die zichzelf onderdompelde in de afgodendienst. En dan wel juist specifiek deze godin van de lust. Want zo geloofden de Grieken en de Romeinen, deze godin had voor het eerst voet aan wal gezet bij deze stad Paphos op Cyprus. Als je er nu naartoe gaat, dan kun je daar nog het Afrodite-strand van terugvinden. Het gaat nog door in de herinnering. In deze stad Paphos, die ging daar helemaal in op. Elk jaar opnieuw werden daar feesten gehouden ter ere van deze godin. En klonk er door, doe wat je zelf prettig vindt. Feesten die na 4 dagen werden afgesloten met, zo wordt het cryptisch omschreven, geheime eredienst. Oftewel prostitutie. Volstrekt, wij zouden zeggen, volstrekt afgodische stad. Stad die volkomen leeft naar wat ze zelf prettig vindt, wat ze zelf aangenaam vindt. Je hoeft je er niet voor te schamen, doe wat je prettig vindt, het is ter ere van Afrodite. Heidens, de schaamte voorbij. In deze stad, daar komen zij aan. En ze vinden Bar-Jezus. opmerkelijke is dat er eerder geschreven staat, inderdaad, ze vinden die bar Jezus, maar in vers 7, dat er doorklinkt, in het laatste deel van vers 7, dat Barnabas en Saulus tot zich geroepen is, tot de stadhouder Sergius Paulus. Het lijkt juist in door te klinken dat ze bar Jezus niet zomaar op straat ontmoeten, maar dat zij bar Jezus voor de ogen van Sergius Paulus ontmoeten. Dat bar Jezus, een Jood, gehoord heeft van de komst van Barnabas, van de komst van Saulus. Dat hij gehoord heeft van hun prediking in de synagogen, verkondigende het woord van God in de synagogen. Omdat deze man het geweest is. Bar Jezus. Zoon van de zaligheid, letterlijk. Bar, zoon van Jezus, zaligheid. Die een machtige positie had bij de stadhouder, bij de hoogste instantie, bij de hoogste man van Cyprus. Maar hij als adviseur was, dat klinkt in door, hij was bij Sergius Paulus. Dat hij het is geweest, is tegen Sergius Paulus gezegd heeft, moet u nu horen wie er nu in de stad gekomen zijn. Wat er nu verkondigd wordt. Voor Jezus Christus de gekruisigde. Bar Jezus. Een tovenaar. Iemand die zich inliet met occulte machten. En schrijft Lucas bij verder, ja, het is een valse profeet. Hij verkondigde dat exact precies dat wat je horen wilde als je maar betaalde. Deze man als adviseur bij Sergius Paulus, de verstandige stadhouder, zegt Lucas. Een man die rechtvaardig was, een man die wijs was, een man die recht sprak. Een valse profeet. Als adviseur naast zich. Een tovenaar. Die tevoorschijn kon halen wat je zien wilde. En tegelijk ook een zoeker. Als er geschreven staat. In dit gedeelte. Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende. Zocht zeer het woord van God te horen. Hij zocht zeer het woord van God te horen. Wonderlijk. Volstrekt afgodische stad. Een man die volkomen heidens was. Want deze Sergius Paulus, deze stadhouder, deze proconsul, het is de eerste volstrekte heiden die in de handelingen hier zo naar voren komt. Die een bericht laat gaan vanuit zijn paleis naar Barnabas en naar Saulus. Kom naar mij toe, waarom ik begeer zeer het woord van God te horen. Dat is hetzelfde dat je in Rotterdam gaat evangeliseren. Als het bericht vanaf stadhuis uit de Koolsingel komt. Van de burgemeester, wil je bij me komen. Wat er dan doorklinkt. Ik wil dat woord wat je spreekt, wat je evangeliseert, wat je bekend maakt. Dat geloof van jou in Jezus Christus, daarvan wil ik horen. Dat zou je niet verwachten, toch? De duivel heeft bijna al gegrijnsd als Barnabas en Saulus aankomen in Paphos. Een stad overgeleverd aan zichzelf, ze gaat volledig op in de afgodendienst, doet wat ze zelf prettig vindt. En Barnabas en Saulus, al zou je al denken aan het bekeren van die stadhouder... Daar heb ik mijn pion naast gezet, een vals profeet. Moet daar het woord van God verkondigd worden? Tot zich geroepen hebbende. Zocht zeer het woord van God te horen. Hij laat ze niet bij zich komen om advies te krijgen over een of andere godsdienstige aangelegenheid. Hij laat ze niet bij zich komen om advies te krijgen over hoe hij dat zou moeten aanpakken met de Joden bijvoorbeeld. Hoe een godsdienst zich verhoudt tot de Romeinse goden en afgoden. Nee, zegt Lucas, hij zocht zeer nadrukkelijk het woord van God, dat wat Barnabas en dat wat Saulus verkondigt. Jezus Christus, te horen. daarvan, daarin wil hij onderwezen worden. Tot zich geroepen hebbende. We zien ze voor ons, dat brengt op onze tweede gedachte, de verkondiging, we zien ze voor ons staan. Die Sergius Paulus, aan de ene zijde Saulus en Barnabas, aan de andere kant Bar-Jezus. En hij zocht zeer het woord van God te horen, en Barnabas die spreekt, en die het hem verkondigt, ja Sergius, het is inderdaad zo, wij verkondigen Jezus Christus, hij die door uw collega Pilatus in Jeruzalem ter dood is veroordeeld. Hij leeft. Waarvan gesproken is dat hij dood is, hij leeft. Die de mensen te dood gebracht hebben, God de Vader heeft hem opgewekt uit de doden, hij regeert. Hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. Sergius, je kunt wel denken dat je de macht hebt hier op deze provincie, maar God regeert. Sergius, je kunt wel geloven in de afgoden van het Romeinse Rijk, maar God is koning. Sergius, Paulus, als je niet gelooft in Jezus Christus, is het verloren. Barnabas, Saulus, die dat woord van God daar voor de ogen van Sergius, Paulus, uitstallen als het ware en verkondigen en hem bewegen tot het geloof. Zoals Paulus het later zegt, wij dan weten de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Maar Elimos. Maar Elimos, zegt Lucas dan. Weerstaat. Elimos, wat je ook al kunt vertalen met wijze. Wederstond hen. Het is alsof hij letterlijk tussen enerzijds Saulus en Barnabas gaat instaan en anderzijds Sergius Paulus. Dat hij ertussen gaat staan als hij het woord van wat Barnabas, wat apostelen daar spreken tot Sergius Paulus. En hij merkt dat Sergius erdoor in beweging komt, dat het woord bij hem het hart treft. Wederstaat. Dat hij tot Sergius zegt, Sergius, ach man, moet je nou die twee geloven die van Antiochië komen? Sergius, moet je nou werkelijk geloven dat dat Pilatus gedaan heeft, dat het onwaar is? Sergius, werkelijk dat woord van God, Jezus de Christus, moet je denken, man, wat zou de keizer ervan vinden? Bar Jezus, zoon der zaligheid die het woord van God hier verdraait, staat er. Zoekende, wederstaan van het woord, zoekende om de stadhouder van het geloof af te keren. Stadhouder, die zocht om het woord van God te verstaan. En Bar Jezus die zoekt om de stadhouder van het woord af te houden, van het geloof af te houden. Hem te blokkeren, hem tegen te staan, afstand te nemen, niet te geloven in dat wat Barnabas, dat wat Saulus spreekt. Saulus en Barnabas te spreken, is het niet een afgodische stap die tegenstand biedt in eerste plaats? Biedt die Sergius Paulus als heiden? Maar een Jood, die het woord van God, het Oude Testament, de verwachting van de Messias, die het kende. Die radicaal voor gaat staan om dat woord tegen te houden, om te voorkomen dat Sergius tot geloof zou komen. Tegen te houden, te blokkeren. Aangrijpend. Toch? De weg blokkeren, als het evangelie gesproken wordt. Deze man die het Oude Testament kende, die voor zijn eigen ogen hoorde hoe Saulus, hoe Barnabas sprak over het woord van God, over Jezus Christus. En hoe hij hoorde dat zij, deze Sergius, tot het geloof bewegen. En dan een radicaal voor gaan staan. Is mijzelf toe houdt een ander blokkeren op de weg naar Jezus Christus toe. Ja, zegt u, dit is in het openbaar. Deze man, een vals profeet, een tovenaar, die gaat letterlijk in de weg staan. Hij moet er niets van weten, van het woord van God. Dat kunnen we toch niet zo naar onszelf toe halen? En misschien niet in het openbaar, zo nadrukkelijk de weg blokkeren, maar onderuit als het woord van God verkondigd wordt. Er werkelijk over te spreken, er werkelijk uit te leven. Dan onze kinderen voor. Als het woord van God gesproken wordt, daadwerkelijk er over te spreken, maar er ook uit te leven. Dat ze het aan u zien, dat ze het aan jou zien, dat ze het aan mij zien. Dat woord van God, het is niet zomaar iets, maar dat is de levensweg. Daardoorheen is het leven, daardoorheen is het geloof. Dat is niet iets wat je erbij doet, maar dat is iets wat het leven stempelt. Of achterloos ermee omgaan. En ten diepste daarmee het signaal af te geven. Ach. Komt niet zo nauw. Op ons werk. Collega's. Dat ze het weten, je bent een christen. Dat ze het weten, die gaat zondags naar de kerk. Dat ze het weten, die leest uit zijn Bijbel. Dat ze het weten, die maakt keuzen om een bepaalde reden. Dat hij gelooft. Maar toch. Dat dingen gebeuren, dat je dingen doet of dat je dingen zegt. Dat erin doorklinkt, is dat nou een christen? Is dat nu geloof? Zo zijn er verschillende dingen in te vullen. Dat de vraag op je af kan komen, het bewegen tot het geloof. Ben ik een blokkade, een belemmering voor een ander op de weg naar Christus toe? Maar Elimas nadrukkelijk, hij wederstaat hen, hij doet er alles aan om hen bij het woord vandaan te houden, om Sergius bij dat woord vandaan te houden. Maar Elimas, Lucas schrijft verder, doch Saulus. Eigenlijk weer een maar, dat er gesproken wordt, ja, dat waar Elimas daar in discussie gaat en alles aan doet om het woord tegen te houden, dat Paulus, zo wordt hij in het vervolg genoemd, gaat spreken. En komt op momenten, dat daar waar het om gaat spannen, want het is niet zomaar iets wat daar gebeurt voor de ogen van Sergius Paulus, het is licht of het is donker, het is verlicht of het is verloren. Dat deze Saulus, dat niet meer Barnabas voorop gaat, maar dat Saulus voorop gaat, dat daar waar deze heidens gaat, waar het om deze heiden gaat, Sergius Paulus, de apostel der heidenen, Paulus gaat spreken. Eerste keer. Tenminste, dat het ons bekend is, dat God door zijn geest het aan ons overgeleverd heeft. Deze eerste zendingsreis. De eerste preek van Paulus. Dat waar zo openbaar, openlijk er tegenstand is. Doch Saulus, maar Paulus, vervuld met de Heilige Geest, onderstreept. Waar de Heilige Geest hem afgezonderd heeft tot de dienst des Heren, hier nadrukkelijk, ja, vervuld met de Heilige Geest, gaat hij spreken. Dat juist hier, als het er daadwerkelijk op aankomt dat de Heilige Geest met hem is, in hem is en de woorden in de mond geeft om te spreken. En schrijft Lucas verder. En de ogen op hem houdende. Paulus kijkt hem recht aan. Bar Jezus. Recht in de ogen. Maar Jezus kan geen kant op. Hij kijkt hem recht aan. Scherpelijk aan. Opmerkelijk als je erover nadenkt. Dat aankijken. Dan denk je automatisch terug aan dat wat in het raadhuis van Caiaphas gebeurt als Petrus Jezus verloochent, dat er geschreven staat Jezus hem aanziende. Woorden die Petrus tot inkeer brengen. Of ogen die Petrus tot inkeer brengen. Dan hier opnieuw, ogen die aanzien, scherp aanzien, die hem recht in de ogen scherp aankijken. En dan die woorden van Paulus, die we hier vinden. O gij kinders duivels, vol van alle bedrog, van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren in de rechte wegen des Heer. Oordeel. Kijk hem recht aan. De man die zich voorstelde als zoon van de zaligheid, Bar Jezus. Paulus kijkt hem aan. Geen zoon van de zaligheid, maar zoon van de duivel, Satan. Paulus die spreekt, vervuld met de Heilige Geest. Kijkt Elimas aan. Niet vervuld met de Heilige Geest. Maar vol van alle bedrog en van alle arglistigheid. Niet vervuld met de Heilige Geest, maar vervuld met allerlei arglistigheid, allerlei bedrog om dat woord van God tegen te houden, om de werking van de Heilige Geest te weerstaan, te blokkeren. Van alle gerechtigheid en vijand, zult gij niet ophouden te verkeren in de rechte wegen des Heer. Vol van arglistigheid. Vijand van de gerechtigheid. Vijand van Jezus Christus. De rechte weg van God te omdraaien, te verkeren. Zult gij niet ophouden die rechte weg. Christenen werden mensen van de weg genoemd. Zij die Jezus Christus volgde. Hij die de weg, de waarheid en het leven is. Elimas, zult u niet ophouden te verkeren. Die weg, die Jezus Christus. Eerste preek van Paulus hier. Oordeel. Het zal je zo aangezegd worden. Je recht in de ogen gekeken wordt. Dat je niet eronderuit komt. En dat dit dan tot je gezegd wordt. Dat het woord van God zo tot je komt. Wees het toch, als het woord van God horen, dan is het toch dat God door zijn woord ten diepste u en jou in de ogen kijkt. Scherp in de ogen kijkt. Wat zien zijn ogen? In uw hart, in jouw hart. Wat wordt er gezien? Komen dan deze woorden, zoals hier ze door Paulus zijn uitgesproken? Misschien van de buitenkant keurig, maar dat erin doorklinkt, o gij, kind des duivels. Ja, zegt u, dat zijn we allemaal. Als ik het doopformulier lees, eerste regels van het doopformulier, omdat wij... Dat onze kinderen in zonde ontvangen zijn, kinderen daarom kinderen des torens zijn, kunnen zij zo in het rijk van God niet komen. Allemaal onder de toren, allemaal onder het rijk van de Satan. Ja, dat is waar, als het je aangezegd wordt, dat het niet meer om een ander gaat, maar om jou, om u. Kind van de duivel. Dat het tot je gezegd wordt vol van arglistigheid om het woord buiten je eigen hart te houden. En daarmee ook buiten een ander. Dat het tot je gezegd wordt, hoe lang zal het nog zijn dat je die rechte weg van het woord van God tegenstaat. Dat je tegenstaat. Dat God het tegen je zegt. Het woord horen steeds opnieuw. Het woord van Jezus Christus, de enige weg ten leven, de enige weg ten behoud. Alleen door het geloof in hem, door zijn bloed. Wel te horen. Maar er niet mee vervuld te zijn. Alleen maar vervuld met eigen gedachten. misschien veel van het woord te weten, veel van de kennis van theologie en dergelijke te weten. Kennis die zegenrijk bedoeld is, maar als de Heilige Geest er buiten staat, kun je er allemaal wel over spreken. Maar veel meer om je eigen paadje recht te houden. Om voorbij te gaan aan dat wat God door zijn woord ons voorhoudt, zijn Zoon Jezus Christus. Of het woord van God te horen. Het woord van God te horen. En gewoon verder te leven. Misschien niet arglistig, maar wel argeloos. En misschien niet zo openbaar als deze Bar Jezus het doet, zoals deze Elimas het doet. Maar wel zo kabbelend doorgaan. Geen acht te slaan op God die spreekt. Het is toch niet zomaar wat hier voor de ogen van Sergius Paulus gebeurt. Dat Saulus in die eerste preek die wij van hem kennen zo radicaal, zo scherp, zo veroordelend is. Eerst genodigd tot het heil. Sergius gesproken over Jezus Christus. Maar Jezus heeft het gehoord, maar moedwillig tegenstand geboden. Het is niet zomaar is, het is hier een zaak van enerzijds voor Sergius Paulus behoud. Als hij het woord gelooft dat Barnabas dat Saulus spreekt, dan gelooft hij, dan is het behoud. Maar als hij deze Elimas, deze Bar Jezus volgt, is het verloren. Niet zomaar een zaak, maar een zaak van leven en van dood. Dat is nu toch niet anders. Als het woord van God verkondigd wordt in de kerk. Is het niet zomaar een iets van wat we erbij doen. Maar gaat het erom daadwerkelijk om een zaak van leven of van dood, van behouden of verloren? En dan is het inderdaad dat de Satan er alles aan zal doen zoals hij door Elimas doet om dat woord te blokkeren, dat Sergius het zou geloven. Satan er ook vandaag alles aan doet. Om u, jou en mij bij het woord van God zo ver mogelijk vandaan te houden. Dat je misschien wel hoort. 2 minuten later alweer vertrokken bent met je gedachten. Dat je het wel hoort en erover nadenkt misschien, maar het verder laat zoals het is. Bezig met allerlei dingen, maar aan het woord, aan de God van het woord voorbij te gaan. De Paulus hier op het hart drukt, het gaat daadwerkelijk om het geloof in Jezus Christus. Daar voor de ogen van Sergius Paulus, het is of duisternis met deze Elimas, of licht door het evangelie van Jezus Christus. Het is voor hem, of tegen hem. Inderdaad, er is de vraag of wij een ander in de weg staan. Allereerst de vraag, hoe ons hart gelegen is ten opzichte van God. Dat als dat woord ons scherp aankijkt, of het is zoals het tot Elimas klinkt, of dat u zegt, er staat niet iemand voor mij die mij blokkeert. Het is niet dat ik zelf in de weg sta, maar er staat iemand voor mij en dan iemand met een hoofdletter, Jezus Christus alleen. God u aanziet door zijn woord, door zijn geest, door het bloed van zijn Zoon Jezus Christus. Dat er niet klinkt, o gij kind des Satans, dat was zo, maar dat het is. Zoon der zaligheid, kind van de Vader, door het bloed van Jezus Christus. Oordeel wat Paulus spreekt, wat verder spreekt als hij zegt tot deze man, de hand des Heren is tegen u. Wordt veroordeeld blind. Lucas schrijft het op zoals een arts, nauwkeurig. Voor een tijdje wordt hij blind. Verwond aan de ogen. Plotseling, de man die over duisternis spreekt, verduisterd, blind. Dat hij dolend door de zaal moet gaan om te kijken wie hem de hand wil reiken. Als je dat leest, dan denk je ook terug aan wat Paulus zelf meegemaakt heeft. Ook voor een tijdje blind, maar het is een tot zegen. Deze valse profeet, deze Bar Jezus, voor een tijdje blind. We weten niet hoe het met hem afgelopen is. We weten niet hoe het gegaan is. Maar er klinkt wel in door dat God barmhartig is. Niet definitief, maar het licht zal in zijn ogen terugkomen. We weten niet hoe het met hem was. Wel, en dat brengt ons bij onze laatste gedachte, hoe het met deze Sergius was. Het woord heeft gehoord. Als die dies waar Jezus dolend door zijn kamer ziet lopen, kijkend wie hem de hand kan reiken. Schrijft Lucas op, als de stadhouder dat zag, hetgeen dat geschied was, toen geloofde hij. Zij daarin moet erkennen dat God almachtig is, dat de dienaar van de Satan daar veroordeeld wordt. Toen geloofde hij. Plotseling iemand blind. Ja, zegt hij misschien, als dat nou in mijn leven zou gebeuren, zou ik het ook geloven. Als er nou één keer in de kerk zoiets zou gebeuren, naast de prediking, iemand die zoiets zou treffen, ik zou direct geloven. Toen geloofde hij. Is het werkelijk zo? Zou het zijn dat er zoiets hier in de kerk geboren zou, of zo in uw leven? Dat er dan van jou geschreven zou worden, toen geloofde hij, toen geloofde zij, vanaf dat moment. Kijk, er staat hier geen punt in deze tekst. Toen geloofde hij, punt, nee, er staat een komma. Verslager zijnde over de leer des Heren. Als hij dat ziet, inderdaad, op dat moment gelooft hij. Maar wat gelooft hij? Dat is niet dat wat hij gezien heeft, dat het is. Maar dat die leer des Heren, dat wat Paulus, dat wat Saulus, dat wat Barnabas verkondigd heeft. Daaronder raakt hij verslagen. Het klinkt veel meer in door. Als hij dat woord gehoord heeft, dat hij als het ware onderstreept wordt door wat er met die Elimas gebeurt. Dat voor Sergius overduidelijk is. Niet de afgoden hier in Pafos. Niet die raadsmannen die ik bij mij geroepen had. Maar het woord van God. Jezus Christus alleen. Hij regeert. Hij is zaligmaker. Wat erin doorklinkt. Dat wat Jezus zegt. Zalig zijn degenen die het woord horen en dezelfde bewaren. Later tegen Thomas. Zij niet geloven. Die het niet gezien hebben, maar nochtans geloven. Nochtans geloven. Wat hier in doorklinkt, dat wat deze Elimas overkomt. Veroordeeld wordt omdat hij zo radicaal tegenstand biedt. Wat hier in doorklinkt, laat dat voor u niet nodig zijn. Laat dat niet nodig zijn. Om tot geloof te komen. Maar dat woord van God. Dat woord dat ervan getuigt. Inderdaad. Van het oordeel. Kunnen er niet omheen. Wat hier heel nadrukkelijk laat zien. Dat God ook zijn oordeel volvoert. Ook daar kunnen we niet omheen. Maar ook dat woord van God. Wat heel nadrukkelijk volledig dat verkondigt de leer des Heren, dat Jezus de Christus de levensvorst is. Dat God zijn eigen zoon gegeven heeft. Dat en ieder die in hem gelooft zal leven. Sergius Paulus, verslagen onder de leer des Heren. Dat wat Paulus verkondigd heeft. Sergius tot geloof. Er zijn later inscripties gevonden die verwijzen naar deze man en naar zijn gezin. Dat zij geloofden. Maar Jezus, we weten het niet. En wij, tot wat hier van deze Sergius geschreven staat, toen geloofde hij. Verslagen zijnde over de leer des Heren. Of klinkt erin door, tot u, wat tot Bar Jezus klonk. Hoe lang dat u nog zal verkeren de rechte wegen des Heren. Saulus en Barnabas, Paulus en Barnabas vanaf dat moment, verkondigende Jezus de Christus, toen, nu vandaag de dag het woord dat het ons verkondigt, steeds op het hart drukt, zie op hem. Amen. Zingen wij een antwoord op de prediking uit Psalm 119, daarvan het 23e vers. Dan wandel ik vol moed op ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. Dan doe ik zelfs aan koningen verstaan, hoezeer mij uw getuigenissen strelen. 119 vers 23. Met dankgebed. Omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. We lezen het van Sergius, dat hij zocht om uw woord te horen. We lezen het van hem, dat hij het woord geloofde. Heere, wie zoekt, die zal vinden. Wij bidden u zo voor een ieder van ons. Als er ook onder ons zullen zijn, wellicht die dat zoeken, dat leven met u. Wilt u door uw woord hen trekken. Door uw geest, dat ze uw woord leren verstaan. Verslagen zijnde, ja. Leren zien wie u bent, volmaakt en rechtvaardig. Wie wij zijn, onvolmaakt en onrechtvaardig. Maar ook hoe groot u bent, in uw Zoon Jezus Christus. Door zijn genade, door zijn bloed. De redding is voor zondaar, ook vandaag de dag. Het is zo met een ieder van ons mee naar huis. Bewaren, spaar ons over de onveilige wegen. Gaat u mee de nieuw begonnen week in. Bewaren, spaar ook dan. Als er nog op vakantie zijn, wellicht van de gemeente, breng hen veilig terug. Als er wellicht nog op vakantie gaan, wees nabij. Dat u al het zondige uit deze dienst wegneemt, in het spreken en in het luisteren. We bidden u, om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot uit Psalm 47. Sorry, Psalm 77. Daarvan het achtste vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Psalm 77, vers 8. Met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.